Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Een vorige keer hebben we in twee afleveringen stilgestaan bij de geschiedenis van Griekenland en Cyprus, en dit om een beetje zicht te krijgen, niet alleen op de geschiedenis, maar ook op de situatie van de kerk al daar. En dat alvorens paus Franciscus begin december zijn apostolische reis zal ondernemen naar deze twee landen. Op die manier hebben we ons goed kunnen voorbereiden. Vandaag zullen we ons voornamelijk concentreren op twee belangrijke momenten in de afgelopen tijd, en we zullen dan in een volgende aflevering nog wat verder kunnen terugblikken op de afgelopen week. Twee belangrijke momenten: eentje was de ontmoeting van de paus in aanloop eigenlijk van de Werelddag voor de Armen, die we vieren op 14 november was dat, voor de vijfde keer trouwens, dat het in de kerk wordt gevierd. Het is een initiatief van paus Franciscus om de armen dus een centrale plaats te geven in de missie van de kerk. De paus wenste dan ook om deze mensen, die geconfronteerd worden met armoede in hun leven, te ontmoeten in Assisi. En dat is natuurlijk de plaats die zo sterk verbonden is met de heilige Franciscus, aan wie paus Franciscus ook zijn naam heeft ontleend. Hij heeft daar zijn inspiratie gehaald voor niet alleen zijn naam, maar het hele pontificaat. De armen centraal dus, ook op deze ontmoetingsdag, en daar gaan we uitgebreid blijven bij stilstaan. Onder andere het gebeuren in het algemeen, enkele getuigenissen of fragmenten van getuigenissen gaan we beluisteren, en ook de toespraak die de paus al daar heeft gegeven. Een tweede belangrijk moment is steeds de generale audiëntie die de paus houdt. We hebben nog niet kunnen terugkijken op de catechese die de paus gaf op 17 november. Hij is een nieuwe reeks begonnen. Die zal handelen over de figuur van de heilige Jozef. En daar kunnen wij ook vandaag naar kijken en blijven bij stilstaan. En dan zullen we tot slot het nog hebben over een benoeming die gebeurd is voor ons land. U heeft daar misschien al over gehoord. We zullen daar ook even de tijd voor nemen om stil te staan bij het leven van onze nieuwe nuncius. Jawel, de paus heeft een nieuwe ambassadeur benoemd voor het Vaticaan, voor de heilige stoel dus hier, voor België en Luxemburg, want die twee plaatsen, die twee kerkprovincies worden samengenomen in één nunciatuur, zeg maar. En daar gaan we dus ook de mogelijkheid krijgen om even te kijken naar zijn leven. En hopelijk kunnen we hem in de toekomst misschien eens interviewen op Radio Maria. Eerst dus die bijzondere dag op vrijdag 12 november heeft paus Franciscus, bij wijze dus van aanloop naar de Werelddag voor de Armen, die we op 14 november hebben gevierd, een ontmoeting van gebed en getuigenis, zo heette het, in Assisi georganiseerd. waar hij een groep van 500 mensen ontmoette die geconfronteerd worden met armoede in hun leven en afkomstig zijn uit verschillende delen van Europa. Vooral om te luisteren naar hun vaak zeer aangrijpende getuigenissen en om samen te bidden. Alvorens hij zich echter naar de basiliek van Santa Maria degli Angeli begaf, bracht hij eerst nog een verrassingsbezoek aan de zusters van de orde van de heilige Clara of de Clarissen.
Per noi accogliere la visita del Santo Padre e accogliere la visita del Signore. E veramente ci sentiamo proprio guardate con una benevolenza infinita, gratuita, immeritata da parte di Dio attraverso di lei.
En moeder overste van het klooster die zei: wij verwelkomen dit bezoek van de Heilige Vader als een bezoek van de Heer. Wij voelen ons werkelijk gezien, met een vrije en oneindige welwillendheid die door u heen van God is uitgegaan. De paus bad ook met de zusters, alvorens hen te vragen hem in hun gebeden te gedenken, met een grappige opmerking.
Amen. Pregate per me. A favore.
En bid alstublieft voor mij, en dan maakte de paus een grapje, zeker niet tegen mij. De paus die schreef in hun gastenboek nog een boodschap. Ik ben bang dat de Heer voorbij gaat, zo zegt de heilige Augustinus. Wees waakzaam om hem niet voorbij te laten gaan zonder hem werkelijk te ontmoeten. Wees waakzaam met je geest, met je hart en met je handen. Aldus paus Franciscus. Op zijn weg naar de basiliek werd de Heilige Vader begroet door heel wat mensen die zich langs de route hadden verzameld. Hier en daar kon de Heilige Vader een gesprek aanknopen en luisterde hij naar een getuigenis. Van drie armen ontving hij een pelgrimsmantel en een houten wandelstaf die hij vervolgens gebruikte om zich verder naar de basiliek te begeven. Echt als een pelgrim, zeg maar. Tot zijn verrassing trof hij daar kardinaal Barbarin aan, langs de weg met een groepje pelgrims, waaronder ook enkele mensen met een beperking. En de kardinaal stelde hen enthousiast voor aan de paus. Die zou later in zijn eigen toespraak, die we zo dadelijk zullen horen, daar nog op terugkomen. Toch een opmerkelijk moment. Kardinaal Barbarin is misschien een naam die u wel bekend is. Het is een kardinaal uit Frankrijk die valselijk beschuldigd is geweest van het achterhouden van informatie in verband met een priester die onder zijn bevoegdheid viel, onder zijn herderlijke verantwoordelijkheid en die veel slachtoffers heeft gemaakt, onder andere in de parochie waar hij werkzaam was, slachtoffers van seksueel misbruik dus. Dat was een grote zaak in Frankrijk toen dat uitkwam. En toen is kardinaal Barbarin ook voor het gerecht gedaagd, met dus die zware beschuldiging. Uiteindelijk werd de kardinaal vrijgesproken en heeft men dus op geen enkele wijze dat kunnen aantonen, die beschuldiging. Hij is daarop vrijgesproken en dan heeft hij uiteindelijk ook zijn ontslag aan paus Franciscus gegeven, met de vraag om op een andere manier zich te kunnen inzetten voor de kerk. We gaan zo meteen kunnen luisteren naar die toespraak van de paus en die zal daarop terugkomen. Toch een belangrijk moment van een stukje eerherstel voor deze kardinaal. Dus er was een korte begroeting, zeg maar, tussen de kardinaal en de mensen die met hem mee waren op die pelgrimstocht naar Assisi. Daarna ging paus Franciscus de basiliek binnen om gedurende een tijd in de Porciuncula door te brengen. Dat is een kapel in de basiliek die een grote betekenis heeft en verbonden is met het leven en sterven van de heilige van de armen, de heilige Franciscus van Assisi. Het is de heilige Franciscus zelf die de kapel restaureerde En dat is een sterk symbolische daad. Hij heeft er zo 3 gerestaureerd, verwijzend naar de opdracht die onze Heer Jezus Christus, de gekruisigde, gaf aan de heilige Franciscus in San Damiano. De opdracht dus om zijn kerk opnieuw op te bouwen. De paus heeft een geruime tijd daar kunnen bidden, alvorens hij verder de basiliek inging en luisterde naar de vele getuigenissen. Sommigen getuigden over de manier waarop ze zelf anderen helpen. Zo was er een jong Frans gehuwd koppel met een klein kindje dat vertelde hoe ze beiden het verlangen in hun hart ontvingen om de weelde van Parijs achter te laten, om gedurende een jaar lang hun leven te geven voor de armen in Chili. Daar leerden zij elkaar ook kennen en dat leidde uiteindelijk tot hun huwelijk. Er was ook een aangrijpende getuigenis van een man uit Spanje, die ook vele emoties teweegbracht bij Paus Franciscus.
In ese momento, como a tantas otras personas en el mundo, me sorprendió la pandemia y me quedé solo y sin empleo. En la calle. Durante varias semanas estuve durmiendo en la calle. Un sacerdote al que pedí ayuda me recibió con una sonrisa. Me miró y me dijo: te voy a ayudar.
De man was overmand van emotie om dit verhaal te kunnen delen met de Heilige Vader en met alle aanwezigen. Hij vertelde: op een bepaald moment verraste de pandemie mij, net als veel andere mensen over de hele wereld. Ik was alleen, zonder werk, en ik kwam op straat terecht. Gedurende enkele weken sliep ik op straat. En ik vroeg uiteindelijk een priester om hulp en hij verwelkomde mij met een glimlach. Hij keek me aan en hij zei: ik ga je helpen. En uiteindelijk getuigde deze man ook nog over de manier waarop dat de priester heeft geholpen. Je zou denken, ja, die priester gaat onmiddellijk als een soort van sociale werker op zoek naar werk, op zoek naar huisvesting enzovoort. Het eerste wat die priester heeft gedaan is met die man de rozenkrans gebeden. Dat was het eerste. En die man is dat nooit vergeten. Vandaag de dag, zegt hij, is een van de belangrijkste zaken in mijn leven het bidden van de rozenkrans. Want het is de rozenkrans die mij gered heeft. Het is het gebed dat mij gered heeft. Het doet er ons aan denken dat het helpen van arme mensen, het helpen van mensen die in financiële nood zijn of andere noden hebben, zoals werk, sommigen die geen eten hebben en dergelijke meer, dat echt moet gepaard gaan met een geworteldheid in Christus. Een relatie met Jezus zelf. En dus vanuit ons gebed. Het is niet enkel een daad van sociaal werk en naastenliefde. Het dient ook echt voor te komen uit het gebed. Daar getuigde die man dan ook over. Een Italiaanse vrouw die vertelde hoe ook zij kon rekenen op de steun van de organisatie Caritas.
Quell'idea Caritas hanno cominciato a aiutarmi quando hanno saputo del mio caso. Con i pacchi alimentari, un po' di aiuti economici che mi hanno permesso di tirare avanti in un modo dignitoso.
De mensen van Caritas begonnen mij te helpen toen ze van mijn situatie hoorden. Ze gaven mij wat te eten en een beetje financiële steun, waardoor ik verder kon. Met het behoud van mijn waardigheid. Het was werkelijk een getuigenis. Ja, we proberen van zo'n gebeurtenis, dat is een aantal uren, hè, dat ook live werd uitgezonden trouwens, op de Vaticaanse media, proberen we dan een beetje voor u samen te vatten. Maar het was heel aangrijpend. Geen Geen oog bleef droog, denk ik, in de basiliek toen deze mensen hun getuigenis brachten. Het is niet enkel emotie, want dat hoeft ook niet enkel op emotie te drijven natuurlijk, maar het is dat delen van het lijden dat het ook verzacht. En die getuigenissen zijn belangrijk omdat het vaak gaat over mensen die door de samenleving niet gehoord worden, die geen microfoon in de handen krijgen, die hun stem niet kunnen laten horen. En de paus heeft ervoor gezorgd dat dat op dat moment wel mogelijk was. Een dakloze man uit Frankrijk getuigde hoe hij eigenlijk atheïst was, maar door de naastenliefde van onder andere priesters die verbonden waren met Caritas, het geloof heeft gevonden en uiteindelijk besloot om zich te laten dopen. Een Poolse man die herontdekte zijn relatie met God.
Dziś czuję się wolnym człowiekiem, który patrzy na siebie i innych ludzi przez pryzmat Bożej miłości. Wiem, że czeka mnie jeszcze wiele pracy nad sobą. Wiem, że jeszcze nieraz będzie ciężko.
Ik haatte mezelf eerst. Nu aanvaard ik wie ik ben en God zij gedankt, wil ik mijn leven beteren. Vandaag voel ik mij een vrij man. Een jonge Afghaanse vrouw vertelde aan de paus dat ze erg bezorgd is over haar familie en vrienden die nog steeds vastzitten in Afghanistan. En dan ook een zeer aangrijpende getuigenis was die van een man die sociologie doseerde in Afghanistan en die de paus vroeg om hulp om zijn kinderen het land uit te krijgen.
Als familie خودم 4 پسر 2 پسر و 2 دخترم اونجا ماندن که اونا مخفیانه زندگی میکنن.
Ik heb 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes tussen de 20 en 24 jaar oud en ze zijn achtergelaten in Afghanistan. Ja, het was een verzameling van menselijk leed dat ons doet denken aan het moment waarop dat de heilige Franciscus naar de Melaatsen keek en recht stond en ze omhelsde. Iets deed wat, in de ogen van de wereld als onaanvaardbaar werd gezien, als gevaarlijk zelfs. En daar op die bijzondere plaats, de plaats waar de heilige zelf heeft geleefd, konden dan die mensen hun lijden een stukje delen met Paus Franciscus. Wij gaan luisteren naar zijn toespraak die hij daar heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi ringrazio per aver accolto il mio invito. Ma io sono stato l'invitato.
Dierbare broeders en zusters, ik dank u voor het aanvaarden van mijn uitnodiging, maar ik ben eigenlijk degene die de uitgenodigde is. Om hier in Assisi, de stad van Sint Franciscus, de 5e werelddag voor de armen te vieren, die overmorgen valt. Het is een idee dat hieruit is voortgekomen. Het is gegroeid en we zijn reeds bij de 5e aangekomen. Assisi is geen stad als alle anderen. Assisi draagt de stempel van Sint Franciscus. Te bedenken dat het in deze straten was dat hij zijn rusteloze jeugd beleefde, dat hij de oproep ontving om het evangelie naar de letter te leven, is een fundamentele les voor ons allen. Natuurlijk, in sommige opzichten doet zijn heiligheid ons bijna huiveren, omdat het onmogelijk lijkt om hem na te volgen. Maar zodra we ons bepaalde momenten uit zijn leven herinneren, de fioretti die werden verzameld om de schoonheid van zijn roeping te tonen, voelen wij ons aangetrokken door deze eenvoud van hart, deze eenvoud van leven. Het is de aantrekkingskracht zelf van Christus, van het evangelie. En dit zijn feiten uit het leven die meer waard zijn dan preken. Ik wil er graag een noemen die de persoonlijkheid van de Poverello goed weergeeft. Hij En broeder Maceo waren op weg naar Frankrijk, maar ze hadden geen proviand bij zich. Op een gegeven moment moesten ze om liefdadigheid gaan vragen. Franciscus ging de ene kant op en broeder Maceo de andere. Maar, zoals de Fioretti ons vertellen, Franciscus was klein van gestalte. En degenen die hem niet kenden, ja, die beschouwden hem als een zwerver. Terwijl broeder Maceo een grote en knappe man was. En zo kwam het dat Franciscus ternauwernood een paar stukken hard oud brood kon oprapen, terwijl broeder Maceo een paar goede stukken brood kreeg. En toen de twee bij elkaar kwamen, gingen ze op de grond zitten en ze legden wat ze hadden verzameld op een steen. Bij het zien van de stukken brood die de broeder verzamelde, zei Franciscus, broeder Maceo, wij zijn deze grote schat niet waardig. Maar de verbaasde broeder antwoordde, vader Franciscus, hoe kan men over schatten spreken als er zoveel armoede is, als zelfs het noodzakelijkste ontbreekt? Franciscus antwoordde, juist dit beschouw ik als een grote schat, want er is niets. Maar wat wij hebben is ons geschonken door de voorzienigheid die ons dit brood heeft gegeven. En dat is de leer die Franciscus ons geeft. Weten hoe we tevreden kunnen zijn met het weinige dat we hebben en het delen met anderen.
Siamo qui alla Porziuncula.
We zijn hier bij de Porziuncula, een van de kerkjes die Franciscus dacht te restaureren nadat Jezus hem had gevraagd zijn huis te repareren. Zijn huis opnieuw op te bouwen. In die tijd zou hij nooit gedacht hebben dat de Heer hem zou vragen zijn leven te geven, om niet een kerk van stenen te vernieuwen, maar die van mensen, van mannen en vrouwen die de levende stenen van de kerk zijn. En als we hier vandaag zijn, is het juist om te leren van wat Sint Franciscus deed. Hij hield ervan om lange tijd in dit kerkje te bidden. Hij zou hier in stilte samenkomen en luisteren naar de Heer, naar wat God van hem wilde. En ook wij zijn daarvoor gekomen. Wij willen de Heer vragen onze roep te horen, naar onze roep te luisteren en ons te hulp te komen. Laten we niet vergeten dat de eerste marginalisatie waarvan de armen het slachtoffer zijn, een spirituele is. Zo vinden veel mensen en jongeren tijd om de armen te helpen en hun eten en warme drank te brengen, en dat is heel goed. En ik dank God voor hun vrijgevigheid. Maar bovenal ben ik blij als ik hoor dat deze vrijwilligers even halt houden om met mensen te praten en met hen te bidden. Zo herinnert onze aanwezigheid hier in de Porziuncula ons aan het gezelschap van de Heer, dat Hij ons nooit alleen laat. Hij vergezelt ons altijd in ieder moment van ons leven. De Heer is met ons vandaag. Hij vergezelt ons in het luisteren, in het gebed, en in de gegeven getuigenissen, Hij is het met ons. En er is nog een ander belangrijk feit. Hier in de Porziuncula ontving Sint Franciscus de heilige Clara, de eerste broeders en vele armen die naar hem toekwamen. In alle eenvoud ontving hij hen als broeders en zusters en deelde alles met hen. Dit is de meest evangelische uitdrukking die wij ons eigen moeten maken, gastvrij. Verwelkomen betekent de deur openen, de deur van het huis en de deur van het hart, en hen die aankloppen binnenlaten.
Dove c'è un vero senso di fraternità, lì si vive anche l'esperienza sincera dell'accoglienza.
Waar een echt gevoel van broederschap is ook de oprechte ervaring van verwelkoming. Waar daarentegen angst bestaat voor de ander, minachting voor zijn of haar leven, dan ontstaat afwijzing of erger nog, onverschilligheid. De andere kant op kijken. Verwelkomen schept een gevoel van communio, gemeenschap. Afwijzen daarentegen sluit het eigen egoïsme in. Moeder Teresa, die haar leven in dienst stelde van de gastvrijheid, zei graag: wat is de beste verwelkoming? Een glimlach. Een glimlach. Een glimlach delen met iemand in nood, dat is goed voor ons beiden, voor mij en voor de ander. De glimlach als een uitdrukking van sympathie en van tederheid. En dan betrekt de glimlach je. Je kunt je niet distantiëren van de persoon naar wie je geglimlacht hebt. Ik dank u, omdat u uit zoveel verschillende landen hierheen bent gekomen om deze ervaring van ontmoeting en geloof te beleven. Ik wil God danken die dit idee van de Dag van de Armen heeft gegeven. Een idee dat op een nogal bijzondere manier ontstaan is in een sacristie. Ik stond op het punt de heilige mis op te dragen en een van jullie... Zijn naam is Etienne. Ken je hem? Hij is een enfant terrible. En Etienne gaf mij de suggestie: laten we een dag van de armen maken. Ik ging naar buiten en ik voelde dat de Heilige Geest binnen in mij mij zei om dat te doen. En zo is het begonnen. Met de moed van een van jullie die de moed heeft om dingen voor te zetten. En ik dank hem voor zijn werk door de jaren heen en het werk van zoveel die hem vergezellen. En ik dank, het spijt mij, eminentie, ik dank kardinaal Barbarin voor zijn aanwezigheid. Hij is deel van de armen. Ook hij heeft op een waardige wijze de ervaring van armoede, van verlatenheid, van wantrouwen ondergaan. En hij heeft zich verdedigd met stilte en gebed. Dank u, kardinaal Barbarin, voor uw getuigenis die de kerk opbouwt. Ik zei dat we zijn gekomen om elkaar te ontmoeten. En dat is het eerste. Naar elkaar toe gaan met een open hart en een uitgestrekte hand. We weten dat ieder van ons de ander nodig heeft. En dat zelfs zwakte, als die samen wordt ervaren, een kracht kan worden die de wereld verbetert. Vaak wordt de aanwezigheid van armen met ergernis bekeken en getolereerd. Soms horen we dat het de armen zijn die voor de armoede verantwoordelijk zijn. Dat is nog een belediging. Om geen ernstig gewetensonderzoek te doen naar hun daden, naar de onrechtvaardigheid van bepaalde wetten, economische maatregelen, een gewetensonderzoek naar de hypocrisie van hen die op grote schaal rijk willen worden, leggen zij de schuld op de schouders van de zwaksten. Het is tijd dat de armen weer hun zegje kunnen doen, want hun eisen zijn al te lang niet gehoord. Het is tijd om de ogen te openen, de toestand van ongelijkheid te zien waarin zoveel gezinnen leven. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken, om de waardigheid te herstellen door banen te creëren. Het is tijd om opnieuw geschokt te zijn, over de realiteit van kinderen die honger hebben. Tot slaafgemaakte, schipbreukleidende, onschuldige slachtoffers van allerlei soorten geweld. Het is tijd dat geweld tegen vrouwen ophoudt en dat vrouwen worden gerespecteerd, niet als handelswaar worden behandeld. Het is tijd om de vicieuze cirkel van onverschilligheid te doorbreken en de schoonheid van ontmoeting en dialoog te ontdekken. Het is tijd om elkaar te ontmoeten. Het is tijd om elkaar te ontmoeten. Als de mensheid, als wij, mannen en vrouwen, niet leren elkaar te ontmoeten, stevenen wij af op een zeer droevig einde. Zo is ondertussen het moment aangebroken waarop wij samen het Angelus zullen bidden. En daarna gaan we nog verder met een tweede deel van deze indrukwekkende toespraak die de paus heeft gegeven. Bidden we eerst samen het Angelus. En daarna zullen we dus nog dit tweede deel beluisteren, als ook de generale audiëntie. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En alvorens wij na dit gebedsmoment verder gaan, willen we ook nog het noveengebed ter ere van de heilige Jozef bidden. Dat we bidden tot voorbereiding van onze Mariathon op woensdag 24 november en donderdag 25 november. Zo bidden wij voor Radio Maria. Mogen de heilige Jozef haar vele weldoeners geven, opdat wij in al de noden van de radio kunnen blijven voorzien. Bidden wij samen. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U, die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons, dat vragen wij u nederig. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zo gaan wij opnieuw verder met het tweede deel van die toespraak die Paus Franciscus in Assisi heeft gegeven.
Ho ascoltato con attenzione le vostre testimonianze.
Ik heb aandachtig geluisterd naar uw getuigenissen. En ik zeg u dank voor alles wat u met moed en oprechtheid hebt gedaan. Moed, omdat u ze met ons allen wilde delen, ook al maken ze deel uit van uw persoonlijk leven. Oprechtheid, omdat u zich toont zoals u bent en uw hart opent met de wens begrepen te worden. Er zijn dingen die mij bijzonder opvielen en die ik op een of andere manier zou willen herhalen om ze mij nog meer eigen te maken en ze in mijn hart te laten bezinken. Eerst en vooral ving ik een groot gevoel van hoop op. Het leven is niet altijd aangenaam voor jou geweest. Het heeft je zelfs vaak een wreed gezicht getoond. De marginalisatie, het lijden van ziekte en eenzaamheid, het ontbreken van vele noodzakelijke middelen hebben u niet belet met ogen vol dankbaarheid te kijken naar de kleine dingen die u in staat hebben gesteld te overleven. Doorzettingsvermogen, dat is de tweede indruk die ik heb gekregen. En die komt juist voort uit hoop. Wat betekent het ook om weerstand te bieden, om de kracht te hebben om ondanks alles door te gaan, om tegen de stroom in te gaan? Verzet is geen passieve actie, integendeel. Het vereist de moed om een nieuwe weg in te slaan in de wetenschap dat die vrucht zal dragen. Het betekent redenen vinden om niet op te geven bij moeilijkheden. Wetende dat wij die moeilijkheden niet alleen ervaren, alleen, maar samen. En dat we ze alleen samen kunnen overwinnen. Weerstaan aan elke verleiding om op te geven en te vervallen in eenzaamheid of verdriet. Ons verzetten tegen, ons vastklampen aan de kleine of geringe rijkdom die we hebben. Ik denk aan het meisje in Afghanistan, met haar zin: mijn lichaam is hier, mijn ziel is daar. Ik denk aan de Roemeense moeder die aan het einde sprak: pijn, hoop en geen uitweg, maar sterke hoop op haar kinderen die haar vergezellen en haar de tederheid teruggeven die ze van haar hebben ontvangen. Laten we de Heer vragen ons te helpen om altijd sereniteit en vreugde te vinden. Hier in de Portiuncula leert Franciscus ons de vreugde die ontstaat als we de mensen om ons heen zien als medereizigers die ons begrijpen en steunen, net zoals wij dat voor hem of haar zijn. Mogen deze ontmoeting de harten van ons allen openen om ons voor elkaar beschikbaar te stellen. Onze harten openen om van onze zwakheden een kracht te maken die ons helpt verder te gaan op de reis van het leven. Om onze armoede om te vormen tot een rijkdom die wij kunnen delen en zo de wereld te verbeteren. De dag van de armen. Denk aan de armen die hun hart openstellen om ons hun rijkdom te geven, onze gewonde harten te genezen. Dank u voor deze moed. Dank u, Etienne, dat je volgzaam bent voor de inspiratie van de Heilige Geest. Dank u voor deze jaren van werk en voor uw koppigheid om de paus naar Assisi te brengen. Dank u. Dank u, uw eminentie, voor uw steun, voor uw hulp aan deze beweging van de kerk. En we zeggen beweging, omdat ze in beweging zijn. En voor uw getuigenis. En dank u allen. Ik draag u in mijn hart. Vergeet alstublieft niet voor mij te bidden. Want ook ik heb mijn armoede. En in overvloed. Ik dank u. De woorden van Paus Franciscus. Interessant is ook om te weten dat dus die Werelddag voor de Armen dan gevierd is met een heilige mis in de Sint-Pietersbasiliek. Op zondag 14 november was dat. En dan een beetje later, in de week die daarop volgde, op 17 november, heeft Paus Franciscus uiteraard een generale audiëntie gehouden. Helaas is ons de tijd niet onmiddellijk gegeven om die nog helemaal te overlopen. Misschien kunnen we dat een volgende keer doen en dan kunnen we dat samen nemen met de generale audiëntie die gegeven wordt op woensdag 24 november. Want de paus die begint dus een nieuwe reeks over de heilige Jozef. Heel toepasselijk ook, daar wij samen ook bidden tot de heilige Jozef, zeker ook voor iedere Mariaton. Misschien besluiten we nog juist met het gebed dat paus Franciscus op het einde van die generale audiëntie heeft gebeden. Heilige Jozef, jij die altijd op God hebt vertrouwd, je keuzes hebt gemaakt, geleid door zijn voorzienigheid, ons te leren niet zozeer op onze eigen plannen te rekenen, maar op zijn plan van liefde. U, die uit de periferie komt, help ons om onze blik te bekeren, om de voorkeur te geven aan wat de wereld weggooit en marginaliseert. Troost hen die zich alleen voelen en steun hen die in stilte werken om het leven en de menselijke waardigheid te verdedigen. Amen. Die generale audiëntie zullen we dus voor een volgende keer houden. We willen u wel nog laten weten dat dus een nieuwe nuncius benoemd is voor België. En dat gaat over Monseigneur Franco Coppola. En hij werd geboren te Malie op 31 maart 1957 in Italië dus. Hij werd priester gewijd op 12 september 1981. Hij werd daarbij priester gewijd voor het bisdom Otranto. Vervolgens ging hij naar de pauselijke kerkelijke academie en studeerde tegelijkertijd aan een pauselijke universiteit voor doctor in het kanonieke recht. Op 1 juli 1993 trad hij in diplomatieke dienst van de Heilige Stoel en was hij werkzaam bij pauselijke vertegenwoordigers in Libanon, Colombia, Polen en ook bij de afdeling die verantwoordelijk is voor de relaties met de staten, zeg maar een beetje het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan. In 2003 vergezelde Monseigneur Coppola als directeur kardinaal Roger Echegaray naar Irak op een vredesmissie voordat de oorlog begon. Hij heeft ook dienst gedaan in de nunciatuur in Burundi. En op 16 juli 2009 benoemde de toenmalige paus Benedictus XVI hem tot apostolisch nuncius in Burundi. En op 12 september 2009, de 28ste verjaardag van zijn priesterwijding, werd hij door paus Benedictus XVI gewijd met de kardinalen Tarsicio Bertone en Levada. En op 31 januari 2014 benoemde paus Franciscus hem nog tot apostolische nuncius voor de Centraal-Afrikaanse Republiek. En op 2 april 2014 tot nuncius voor Tjaad. En 9 juli 2016 benoemde de paus hem tot nuncius in Mexico. En dus nu een nieuwe plaats voor hem hier in België. We willen hem alvast op deze manier verwelkomen en we zullen ongetwijfeld in de toekomst nog een moment vinden om uitgebreider bij hem stil te staan en misschien ook met hem te spreken. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan dank ik u van ganser harte voor het luisteren. In de hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.